Goedemorgen. Heeft u ook een goede vakantie gehad? Nee, sommige mensen zijn niet op vakantie geweest. Nog niet. Oké. Nou, ik heb wel een hele goede vakantie gehad. En mijn tieners ook. En Karin natuurlijk ook. En zelfs Rebecca heeft een goede vakantie gehad. Maar in de vakantie ben je altijd een beetje aan het kijken. En aan het kijken naar jezelf. Van hoe gaat het nou, et cetera. En in de vakantie heb ik eigenlijk, en Karin ook, een belangrijke conclusie getrokken. We waren op de Battled en we zagen onze tieners en ook Rebecca, die vindt zichzelf nog geen tiener, ik wel, maar goed. Onze kinderen die hadden daar gewoon een geweldige tijd. Ze werden opgebouwd door de andere tieners met wie ze omgingen. En dat missen ze hier in de gemeente. En ja, wij kwamen tot de conclusie van, onze kinderen moeten andere kinderen, meer kinderen om zich heen hebben. En ja, we moesten toen ook de droeve conclusie trekken van, wij moeten op zoek naar een andere gemeente waar wel kinderen zijn, waar wel tieners zijn. En dat is ook wat we gaan doen. U zult mij, Karin is er nu al niet meer, die is aan een andere gemeente aan het kijken samen met Rebecca, veel minder gaan zien de komende tijd. En aan het eind van het jaar zullen wij, ik in ieder geval Karin al iets eerder, ons lidmaatschap opzeggen en vertrekken. Ik kies voor om het eind van het jaar te doen, om ook een overdracht en alles rustig netjes af te ronden, zodat de gemeente daar ook nieuwe mensen kunnen worden gezocht om bepaalde taken te kunnen gaan doen. Dus dat wou ik voor ik zou beginnen met aan jullie gaan vertellen, want het zong al bij een aantal mensen al een beetje rond, dus we willen geen rol in de gemeente, we willen gewoon dat God centraal staat en niet het lief en leed van één familie in de gemeente. Dus daarom even voordat ik ga beginnen deze mededeling. Dus. Op diezelfde Battled, waar ik op vakantie was, was ik ook aan het zoeken van, waar moet ik het vandaag over gaan hebben? Ik vraag God altijd van, Heer, waar wilt u dat ik over ga spreken? En het was tijdens een samenkomst, een aanbidding, en iedereen stond te hossen en te springen, dat God in één keer bij me een woord naar binnen bracht. Brood. Want ik had God gevraagd, waar moet ik over spreken? Brood. Ik weet niet of de broodgeur die daar in de zaal hing, een beetje daar ook mede oorzaak van is, maar het was heel duidelijk brood. Oké, gaan we het daarover hebben. En er is ook heel veel over te halen in de Bijbel. Brood komt heel vaak voor in de Bijbel. Het is het voedsel van de mens sinds de zondeval. Adam en Eva gingen gelijk al na de zondeval, het eerste wat ze gingen doen, was brood bakken. Dat was ook het eerste wat voorkomt. En het is nog steeds het belangrijkste voedsel voor iedereen. Brood is makkelijk te maken en het is ook snel klaar. Je kunt er bij wijze van spreken op wachten. En je loopt maar eens een supermarkt binnen of een bakkerij. Er zijn bijna oneindig verschillende soorten brood. Van wit tot volkoren, van vloerbroden, broden met zaden of zonder, met spelt of gemaakt met zuurdesem, noem het maar op. Te kust en te keur kunnen we. En brood hoort er gewoon bij. Al in Genesis werd het bij belangrijke bezoeken werd het al geserveerd. Toen God bij Abraham langskwam, wat werd er onder andere neergezet? Brood. Brood. En we komen de broden ook weer tegen later in de tempeldienst. 12 broden werden wekelijks ververst. En die mochten alleen door de priesters worden gegeten. En dat waren ongezuurde broden. En dat is ook een belangrijke plaats in de Bijbel. Bethlehem. In het Hebreeuws is dat Beit Lechem. Betekent broodhuis. En rond Bethlehem waren allemaal heel vruchtbare gronden. En als we kijken naar het boek Rut, dan lezen we dat Boas daar velden vol met gerst had, waar Rut al die aren ging lezen die gevallen waren. En aan een Jezus-tijd. Ook Jezus gebruikt brood regelmatig in zijn onderwijs. Ik wil even een klein stukje met jullie lezen uit Johannes 6, vanaf vers 30. Jullie mogen het opzoeken. Ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Daar staat, toen vroegen ze, welke wonderteken kunt u dan verrichten? Als we iets zien, zullen we in u geloven. Wat kunt u doen? Onze voorouders hebben immers manna in de woestijn gegeten. Zoals er geschreven staat, brood uit de hemel heeft hij hun te eten gegeven. Maar Jezus zei waarachtig, ik verzeker u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader. Geeft u het ware brood uit de hemel. Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld. Geef ons altijd dat brood, Heer, zeiden ze toen. En dan staat er in vers 35, ik ben het brood dat leven geeft, zegt Jezus. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben en wie bij mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Hier zegt Jezus heel duidelijk, je hebt mij nodig om in leven te blijven. Eeuwig leven. En Jezus gebruikt hetzelfde, gebruikt het ook het woord brood, om, als hij beproefd wordt in de woestijn door de Satan, wat in Lucas 4 staat. Vervuld van de Heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan en geleid door de Geest zwierf hij 40 dagen rond in de woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die tijd at hij niets en toen de 40 dagen verstreken waren, had hij grote honger. En toen kwam de duivel. De duivel tegen hem, als u zoon van God bent, beveel die steen dan in brood te veranderen. Maar Jezus zei, er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen. Dus we hebben niet alleen brood nodig om in leven te blijven. Toch? Het staat hier. We hebben ook Jezus nodig. En Jezus is het brood des levens, dus eigenlijk eten we Jezus ook als brood. En onze maag laat ons weten wanneer het tijd is om te eten. Tenminste, bij mij wel. En ik heb best een goed signaal in die maag zitten van ik trek heb. Dus, maar hoe zit het met uw geestelijke maag en mijn geestelijke maag? Geeft die ook aan wanneer het tijd is om God te zoeken? En die is vaak bij de meeste mensen wat minder goed ontwikkeld. En in de Bijbel komen we nog iets anders tegen. Een belangrijk gebed, het Onze Vader zoals wij dat kennen. Het gebed wat Jezus aan zijn discipelen leerde. En daar staat, toen Jezus aan het bidden was, en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem, Heer, leer ons bidden, zoals Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft. En hij zei tegen hen, wanneer jullie bidden, zeg dan, Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen. Geef ons dagelijks het brood dat we nodig hebben. Vergeef onze zonden, want ook wij vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving. Geef ons dagelijks het brood dat we nodig hebben. En dat kunnen we dubbel zien. Het brood dat we eten, maar ook het brood dat we nodig hebben om geestelijk in leven te blijven. Maar alleen al het feit dat Jezus het noemt in het gebed, geeft ook aan dat brood gewoon iets belangrijks is. Een belangrijke rol is in het koninkrijk van God. En natuurlijk, we hebben nog iets waar we brood bij gebruiken. Het avondmaal. Brood en wijn. Dat gebroken brood staat voor het gebroken lichaam van Jezus. De lijdensweg en de kruisiging. Een brood dat gebroken is, kan niet meer samengevoegd worden. Het blijft gebroken. Maar gelukkig, bij God is alles mogelijk. Ik heb al gezegd, brood is letterlijk de bron van het leven voor de mensen. En het is een eerste levensbehoefte. We hebben het hebben van tarwe en gerst om daar meel van te maken en daar weer brood van te bakken. En we kunnen zien twee soorten brood in de Bijbel. We hebben gezuurd brood, wat we ook al kennen in de supermarkt. En we hebben ongezuurd brood, erg plat. Gezuurd brood is brood dat is gerezen door middel van gist. Gist, zoals sommigen van jullie wel weten, zijn bacteriën die het meel eten, fermenteren eigenlijk is het dure woord ervoor. En dan produceren ze CO2 of ethanol. En dat maakt het brood luchtig en dat zorgt ervoor dat het een mooie omvang krijgt. Letterlijk, het is deeg met gebakken lucht. Ja. En het bakken van een gezuurd brood kost de nodige tijd, want immers, het moet rijzen. En dat rijzen, dat kost de tijd. Maar er is ook nog ongezuurd brood. En in de Bijbel komen we dat ook tegen. En wat het bekendst is eigenlijk het feest van de ongezuurde broden. En dat lezen we in Leviticus 23. En dat ga ik ook met jullie lezen. Vanaf vers 5. Op de 14e dag van de eerste maand wordt ter ere van de Heer het Pesachoffer bereid in de avondschemer. En op de 15e dag van die maand begint het ter ere van de Heer het feest van het ongezuurde brood. 7 dagen lang moeten jullie dan ongedezemd, ongezuurd brood eten. De eerste dag moet je als heilige dag samen vieren. Je mag dan niet werken. En elk van de 7 dagen moeten jullie de Heer een offergave aanbieden. De 7e dag moet je opnieuw als heilige dag samen vieren. En ook dan mag je niet werken. Een feest voor ongezuurd brood. Een feest. Het is een feestje om ongezuurd brood te eten. 7 dagen lang geen ongezuurd brood of ongedezend brood eten. Er mag zelfs geen zuurdesem, geen gist in huis zijn. En dat klinkt misschien wel een beetje saai, ongezuurd brood eten. Maar ja, wij denken al heel snel aan matzes. Maar als je even verder gaat denken, er is best wel veel keuze. Als ik naar onze huidige tijd kijk, denk ik aan pitabroodjes. Ongezuurd. Even opensnijden, wat gegrild lamsvlees erin. En je hebt lekker broodje kebab. Of pizza. Is ook ongezuurd deeg. Even een ongezuurd deeg, wat tomatensaus erover. Je hebt lekkere pizza. Of vlamkoeken. Of crackers. Roggebrood. Allemaal ongezuurd. Dus het valt best wel mee met die saaiheid, denk ik. Tja. En dan hebben we nog het zuurdesem. Onderdeel voor het maken van brood. Het is een beeld van de zonde. Tenminste, in heel veel gevallen. God gebruikt het bij de uittocht van Egypte dat er geen ongerechtigheid uit Egypte mag worden meegenomen naar het nieuwe land. Ze moeten 7 dagen lang, dat feest van de ongezuurde broden, ongezuurd brood eten. En na die 7 dagen hadden ze het volk Egypte ook echt wel verlaten. Maar denk ook eens aan een vriendschapcake. Sommigen van jullie zullen dat misschien wel kennen. En dan krijg je een klein potje met wat eigenlijk wat erin zit is een dezem. En dat ga je voeden. En uiteindelijk kun je er een cake van maken. En ik denk dan, zo'n dezem is al jaren, misschien wel decennia oud. Je weet niet waar het geweest is. Bij wie het vandaan komt. Wat de bron is. En dat is precies wat er ook in Egypte gebeurt. God wou dat er geen ongerechtigheid, geen dezem, wat misschien wel bij de Egyptenaren vandaan kwam, meeging het land uit. Dus daarom moesten ze alles wegdoen. Zonde uit Egypte moest daar blijven. Maar het beeld van zuurdesem wordt ook door Jezus gebruikt. In Matthäus 13 lezen we, hij vertelde hun een andere gelijkenis. Het koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdesem, die door een vrouw met 3 zakken meel werd vermengd, tot alle meel doordesemd was. 3 zakken meel. Ik denk dan aan zakken meel van 20, 30 kilo. Die ik in de zak in de molen bij mijn voormalige woonplaats. En dat is heel veel meel. Daar kun je heel veel broden van bakken. Denk maar eens na, een brood is ongeveer een kilo. 20, 30 kilo per zak. Dat is iets van een kleine 100 kilo. Daar kun je meer dan 100 broden van bakken. Klein beetje dezem kan dat allemaal voor je verzorgen. En dat is dus het koninkrijk van de hemel. Dat zijn u en ik. Wij kunnen met z'n allen, iedereen in Assen, toevoegen aan het koninkrijk van de hemel. Wij zijn dat zuurdesem. Alleen de vraag is, hoe actief is dat zuurdesem? Jezus gebruikt het zuurdesem ook om zijn leerlingen te waarschuwen. Dat lezen we in Lucas 12. Intussen had zich een enorme menigte verzameld. De mensen verdrongen elkaar, maar hij richtte zich eerst tot zijn leerlingen. Hoed je voor de zuurdesem, dat wil zeggen de huichelarij van de fariseeën. Werd eerst het zuurdesem gebruikt als voorbeeld hoe het koninkrijk van de hemel werkt. Nu laat Jezus zien dat zijn tegenstander dat trucje ook kent. Inlaten met religie is ook besmettelijk. Blijf daar dus ver van. En met deze laatste waarschuwing zien we eigenlijk de logica van het eten van ongezuurde broden en het schoonmaken van je huis voordat het feest begint. Het verwijderen van de restjes zuurdesem. Je wordt weer schoon. Je kan weer opnieuw op God gericht deze maken na het feest. Het maken van een zuurdesem is een tijdrovend klusje. En ook een secuurklusje trouwens. Ik ben de afgelopen weken bezig geweest met het maken van een zuurdesem op een ouderwetse manier. Jawel, ik heb een potje. Hier zit desemstarter in. En je kunt natuurlijk naar de supermarkt gaan en dan koop je dit. Lekker makkelijk, het is gewoon gist, gedroogd gist. Dat doe je bij je brood en het is zo klaar. Maar een zuurdesem maken kost echt veel tijd. En om eerlijk te zijn, dat is wel wat de meeste christenen doen. Als we het geestelijk bekijken, die gaan naar de supermarkt. En die kopen gewoon het gist. Ja, dat is veel makkelijker toch? Of we willen iets leren over God, dus we kopen een boek. Of voilà, en lezen het en voilà, we hebben weer wat geleerd. Of we kijken een YouTube-filmpje. En er is niks mis mee, natuurlijk helemaal niks mis mee. Er zijn hele goede boeken geschreven, er zijn perfect mooie, vette studies op YouTube. En daar kunnen we veel van leren. Maar het is wel supermarktgistgedrag. En dat is iets wat we alleen maar doen als we niet zelf meer met Gods woord aan de slag willen gaan. Zelf een deze maken, zelf in het woord lezen en daarvan groeien. Onze tieners, ja ik haal ze er maar weer even bij. zijn in een vakantie naar meerdere tienerkampen geweest. En bij een van die kampen kregen ze een challenge. Ik zie ze al lachen. Voor 3 weken, klopt? 3 weken, een vaste tijd. Evelien deed 3 weken, Jeditje deed 2 weken. Tijd apart zetten om bij God te zijn. Stille tijd houden. Het lijkt erg veel op het maken van een dezemstarter. Want, hoe werkt nou zo'n dezemstarter? Je neemt 2 delen, meel en water. 50 gram meel, 50 gram water. Je stop je in een potje, afgesloten potje, voor die tijd, voor de eerste deel natuurlijk even roeren. En op dezelfde dag, op dezelfde tijd, ga je dat verschonen en voeden totdat de dezemstarter klaar is. Klinkt heel eenvoudig. Kwestie van wekker zetten, het gewoon doen. En om eerlijk te zijn, mensen zullen dit veel sneller doen, denk ik, dan tijd nemen om God te zoeken. Dezemstarter maken is natuurlijk veel leuker. Nee, het woord van God zoeken is veel mooier. Bij de stille tijd lezen we in Gods woord en overdenken het. We vragen God om verduidelijking en inzicht van wat we gelezen hebben. We nemen tijd om met God te praten. En de eerste keer gebeurt er vaak niet zo erg, zoveel. Het is nog wat onwennig. Net als de dezemstarter, je gooit er wat in en er gebeurt eigenlijk nog helemaal niks. Maar bij dag 2 gaan we verder met de dezem. We gaan het verschonen en we gaan het voeden. Verschonen is makkelijk. We gooien de helft van de dezemstarter weg. We gooien er wat voeding bij, 50 gram meel, 50 gram water. En we gaan weer roeren, deksel op het potje en weer wegzetten. En zo gaat het ook bij onze stille tijd, verschonen. Op een gegeven moment maakt God ons duidelijk, door het lezen van zijn woord of iets wat hij ons laat zien, dat er zaken in ons leven zijn die niet goed zijn, die de groei verhinderen. En die moeten we wegdoen. We moeten vergeving vragen of misschien wel rechtzetten, dingen rechtzetten. En we lezen natuurlijk weer uit Gods woord en overdenken het. En we praten met God. Ik heb opzettelijk over praten met God in plaats van het bidden te noemen. Bidden is ook praten met God. Maar voor veel mensen is bidden een lijstje opdreunen en snel afsluiten met amen. Praten met God is in 2 richtingen. Van jou naar God en van God naar jou. En dat doe je niet even in 3 minuten. Dat doe je ook niet waar veel mensen om je heen zijn. Zitten waar je. Of, dat doe je ook niet met mensen met wie je omgaat, met wie je een kopje koffie of thee aan het drinken bent. Daar neem je ook de tijd voor om even met die mensen te luisteren, om te horen wat ze te zeggen hebben en vice versa. En als het helpt, als je wilt praten met God, neem wat te eten of te drinken mee. Kopje thee of koffie. En ook dat hebben de tieners geleerd op hun kamp. En dan komen de argumenten, de ja-maar-argumenten. Maar God zegt niks terug. Weet u, daar geloof ik echt helemaal niks van. God antwoordt altijd. Het is soms of we op een antwoord zitten te wachten, maar God is een liefdevolle vader. Hij wil altijd het beste voor zijn kinderen. Ik wil het beste voor mijn kinderen, dus hoe zou God het dan niet willen? En bedenk, bij een gesprek is er een zender, maar er is ook een ontvanger, de persoon die hoort. De persoon die spreekt is de zender, de persoon die ontvangt is degene die hoort. En als je niks hoort, ga dan eerst eens bij jezelf af te raden. Word ik afgeleid? Bijvoorbeeld met een lijstje van dingen die vandaag nog gedaan moeten worden. Of bewegingen in een ruimte. Ik ben er nog een beetje gevoelig voor zelf. Jezus zegt niet voor niets, ga naar je binnenkamer. Neem tijd, sluit jezelf op. En dat lijstje wat in je hoofd zit, schrijf gelijk even op waar je mee zit. Dan is het uit je hoofd, hoef je er niet meer aan te denken. En als je zorgen hebt, schrijf die ook op. Maar vertel ze ook aan God. Vertel hem maar waar je mee zit. Hij wil het dolgraag horen. En dan ga je luisteren wat God wil zeggen. En er is nog een andere ja maar. Ik heb hem gisteren nog gehoord. Ik heb geen tijd. Er zitten 24 uur in de dag, niet waar? Daarvoor slaap je er ongeveer 8. Uurtje voor het eten en drinken. 8 uur om te werken. Een uurtje voor sport, hobby. Even tellen, dan zit ik op 18 uur. Blijven er nog 6 uur over. Als je van die 6 uur niet een half uur tot een uur kunt vrijmaken voor God, ja, dan weet ik het ook niet meer. Blijft er trouwens ook nog 5 uur over voor andere dingen. En als je veel in de file staat, ideale tijd misschien om met God te praten. Nog een ja maar. 'S Ochtends heb ik geen tijd. Of het is mij te vroeg. Het is geen wet om 's ochtends stille tijd te houden. Jezus ging ook geregeld 's avonds de berg op om met zijn vader te praten. Dus dat mag ook 's avonds of tijdens de middagpauze. Even terug naar Romein Decemstarter, dag 3. Er kan al activiteit zijn. Afhankelijk van de temperatuur zie je een flinke groei van de gistbacteriën. Je ziet dan belletjes ontstaan. Maar ook nu gaan we weer verschonen en we gaan weer voeden. En even over de temperatuur. Hoe warmer, niet te warm natuurlijk, hoe beter de groei. Een decem in de supermarkt ligt in de koeling. En als je je decemstarter voor bijvoorbeeld vakantie of dat je een paar dagen weg moet niet kunt onderhouden, kun je hem gewoon in de koelkast zetten. Dan hoef je maar 1 keer in de week te verschonen en te voeden. En dat lijkt verdacht veel op een andere groep christenen. De groep voor wie het voldoende is om 1 keer in de week naar de dienst te komen voor de preek, de aanbidding en de gezelligheid. Verder niks. Even wat zonde van de afgelopen week beleiden. Wat voeding uit de preek en hup, de koelkast weer in. De decem blijft wel in leven, maar het groeit niet. Het heeft geen levende relatie met God, de christen die als een koelkast decem leeft. Het komt niet tot zijn doel. En dan, na veel dagen verschonen en voeden, is het decemstarter klaar. Na een verschoning en voeding is het volume verdubbeld in 8 uur tijd. Dan weet je, mijn decem is klaar. Er komt zelfs een beetje een zoete geur aan de bakker tegemoet als je het potje opendoet. Klaar om te dienen. Helaas, bij mijn decem ging dat helaas niet zo eenvoudig. Er is nooit een ideale wereld. Het lukt niet altijd om de stille tijd cadans vol te houden. We vergeten de kopjes en restjes op te ruimen in de stille tijdplek. En de stille tijdplek raakt wat vervuild. Je leidt weer af. En daar gaat het gesprek met God. En het overdenken van Gods woord komt daar een beetje de klad mee in. Misschien wel herkenbaar. Of we pakken een boekje om de stille tijd uit te houden in plaats van Gods woord. Want dat is makkelijker en sneller. En we vergeten helemaal tijd te nemen voor God. Dat kwam ik ook tegen bij het maken van de decem. De potjes werden wat smerig, dat kun je ook wel zien. Je knoeit wel eens wat meel. Dus tijd om het schoon potje te nemen. Daar fleurt zo'n decem van op. Ook gebruikte ik op een gegeven moment even ander meel. Dat vond de bacteriën hadden daar niet zo'n voorkeur voor dat ene meel. Dus ik nam in plaats van Gods woord namelijk een boekje. Ik ging weer terug naar het roggemeel wat ik eigenlijk zou moeten gebruiken. En het fleurde weer op. Roggemeel vinden gistbacteriën blijkbaar veel lekkerder. En dan de dagelijks verschonen. Ik had, en voor de tijd, ik had 9 uur 's avonds gekozen, ook gezien mijn werk, en ben 's avonds ook nog wel eens weg, dus 9 uur, ideale tijd. Maar geheid, ik ben het een paar keer vergeten en moest ik om 11 uur nog een keer 's avonds nog een keer even mijn bacteriën verzorgen. U ziet, er is een flinke parallel tussen het maken van een decem en tijd met God doorbrengen. En het resultaat, als je het blijft doen en je het gaat doen, je gaat groeien in de relatie met God. Je verstaat zijn stem en leert zijn principes. En bij deze, je krijgt dat goede basis voor het bakken van een prachtig decembrood. Dat gisteravond gebakken. En dit is dan het resultaat. Mijn eerste decembrood. Ik weet nog niet hoe die smaakt. Maar het is wel gelukt. Dus, en eigenlijk hoop ik dat u, net als dit brood gaat worden, gemaakt van stille tijd, gemaakt van het lezen van Gods woord, en dat u gaat groeien, dat u van een klein beetje meel luchtig, krachtig en andere mensen tot voeding mag zijn. En dat is wat ik jullie toebid. Amen.